De schriftlezing voor hedenavond is uit de tweede brief aan de Korintiërs van de apostel Paulus, daarvan het 12e hoofdstuk. We beginnen het woord Gods al dus te lezen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in een derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die de mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanig zal ik roemen, toch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd er daarvan af, opdat niemand van mij denken, boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen en niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, een Satansengel, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van de Messias in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij vragen altijd zoveel dat gij de hemelen scheurt en dat gij de gevangenis waarin we zijn, en het is toch deze wereld, als die losgemaakt is van u, en ons leven, als het afgesloten is van u, vrijheid opent, openbreekt, en ons doet leren kennen, uw genade, en de openbaring van uw kracht. Heere, ik vraag veel. Bovenmatig veel. En toch, o Heere, we kunnen niet anders vragen. Want dit is de enige wijze van leven. Heer onze God, kom zelf tot ons en vervul ons leven. Verander het, hef het op, breng het tot uw bestemming en geef dat wij hier ook in deze wereld iets mogen zien van het openbaar worden van uw kracht. Heere, wij bidden u voor alle noden, van onze naasten, van onszelf. Denk in het bijzonder aan de zieken. Wilt gij hen zeer nabij zijn en verkwikking geven, vertroosting. En Heere, wij bidden om hun genezing. Mogen het u toch vragen. En dan bidden wij u ook voor de rouwdragenden. Voor alle die iets in hun leven hebben, waar ze niet meer mee klaar kunnen komen. O Heere, laat zien dat mogelijkheden altijd menselijke vooroordelen zijn. O Heer, als wij u toch kennen, dan weten we toch dat wat wij als mogelijkheden achten, vooroordelen zijn van onszelf. Vooroordelen voortkomend uit moedeloosheid of uit kleingeestigheid of uit lafheid of om te weinig bekend te zijn met u. Heer onze God, wij vragen u, ontferm u over ons allen. Wil ons verheffen. Geef dat deze dienst een dienst mogen zijn. Opgedragen aan u. Gericht op u. Zodat gij komt en wil daarom zelf tot ons spreken. Ons wachten en ons verwachten is alleen op u, o Heere. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen van Gezang 166, alle verzen. Gezang 166 in zijn geheel, onder mijn is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. De collecte nu is de samenvoer diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte eveneens voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang collecte voor de kerkvoogdij. Laat ons dus zingen Gezang 166. Thank you. Het tekstwoord voor hedenavond is het zevende vers van 2 Korinthe 12, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, 12e hoofdstuk, daarvan het zevende vers. We lezen het woord Gods nu aldus. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, wat in mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Gemeente des Heren, zijn van die gedeelten in de Heilige Schrift die bijna bij alle mensen die enigszins van de Bijbel gehoord hebben zo bekend zijn. Zo is er één die voor ons ligt, waarin gesproken wordt van de doorn, zoals het dan gezegd wordt, doorn die de apostel Paulus zich in het vlees heeft gevoeld. Dat is natuurlijk zo'n punt waar men heel veel over heeft gesproken. Het trekt direct de aandacht. Of het belangstelling is, dat is nog de vraag. Het is dikwijls een nieuwsgierigheid. Er bestaat ook een geestelijke nieuwsgierigheid, die allerminst in Bijbelse zin geestelijk is, die onderscheiden moet worden van belangstelling. Nieuwsgierigheid is erop uit om jezelf te vergeten en om een afstand te krijgen van je werkelijke problemen. Dat is niet zo als er werkelijk ernst is. Maar toch, het ligt voor de hand dat mensen zich afgevraagd hebben, wat is dat nu eigenlijk geweest? Staat er niet zomaar bij? Wat, waaraan heeft die grote apostel Paulus, geleden? En dan kan die vraag van nieuwsgierigheid overgaan in een vraag van waarachtige belangstelling, omdat er zoveel mensen zijn, ook vrome mensen, gelovige mensen, die in hun leven iets hebben gekregen, een moeilijkheid waar ze van af wilden, waar ze talloze malen voor gebeden hebben aan de Heere, en wat gebleven is. En dan zijn er veel van die mensen die menen dat dit onmiddellijk daarop toegepast kan worden, en die zijn er dan mee getroost. En inderdaad, dergelijke lasten en moeite die gelovige mensen ook kunnen hebben, van het onvermijdelijke, waar de wereld van zegt, je moet ermee leren leven. Dat zijn dingen die, wanneer wij dit schriftgedeelte goed verstaan, ongetwijfeld anders zullen schijnen, en die wij op een heel andere wijze kunnen leren verwerken. Maar we moeten toch oppassen, gemeente, er is een gevaarlijke en tegelijk aanlokkelijke Bijbeluitleg die uit de Bijbel alleen maar wil halen waar wij in de meeste gevallen menen behoefte aan te hebben. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij onvoldoende ons bewust zijn wat onze hoogste behoeften zijn. Ook daarin moeten wij van God geleerd worden. Wij weten niet uit onszelf wat onze behoeften zijn, wat wij voor onze behoeften aanzien. Is het dikwijls helemaal niet, maar is juist een bedekking van wat we werkelijk behoeven. En zodoende moeten wij, en dat is de enige wijze om eerlijk naar de schrift te luisteren en eerlijk het woord Gods te verkondigen, dat wij dat woord zelf horen spreken en dat we er niet naartoe gaan alleen maar om onze behoeften vervuld te krijgen. Want dan zou het armzalig blijven. God wil ons veel meer geven dan wij in onze armzalige behoeften wel willen. God wil ons veel en veel meer schenken. God is zo royaal, zo groot, zo koninklijk, dat hij ons veel meer wil geven dan wij in onze stoutste verwachtingen zouden kunnen eisen. Als u dit hebt gezien, gemeente, dan ga je op een andere manier naar de Bijbel luisteren. Zo prachtig als het in een gemeente gaat doordringen. Dat er in een gemeente zo'n behoefte is aan het woord van God zelf. Dat is aan God zelf. Die boven alle kleinere behoeften uitgaat, dan komt er een diepte in naar voren die veel en veel meer is dan dat wij blijven bij dat wat ons op het eerste gezicht aanspreekt en zich aanpast bij onze behoeften. Nu, als we dit hebben gezien, dan moeten we komen tot het schriftgedeelte. De eerste plaats, in welk verband spreekt Paulus hiervan? Eerste plaats, spreekt hiervan als de gemeente van Korinthe gevraagd heeft naar zijn volmacht. In de gemeente van Korinthe zijn veel mensen die een bovennatuurlijke openbaring menen gehad te hebben. Mensen die mystieke of, om het in onze taal te zeggen, bevindelijke neigingen hebben. En ook ervaring van bevinding. En nu heeft Paulus ze geschreven en dan menen ze dat ze daar niet de kenmerken in die prediking van Paulus vinden die zij dus eigenlijk wel verwachten. En dan is Paulus als het ware uitgedaagd. En dan willen ze ook wel eens van hem horen of hij ook de dingen zelf uit eigen ervaring kent. Natuurlijk een onbeschaamde vraag aan Paulus. Want als iemand één woord van Paulus geestelijk verstaat, dan stel je die vraag al niet meer. Maar mensen kunnen ook, als ze menen geestelijk te zijn, zo ontzaglijk bot en afgestompt zijn. Maar uit de erbarming voor deze lieden wil Paulus ze toch antwoorden. En dan zegt hij erbij, ja, ik zal tot onzinnigheden komen. Tot dwaasheden, door hierover te gaan spreken. Maar de mensen vragen naar die dwaasheden. Ze willen weten of Paulus ook bovenzinnelijke, bovenwereldse openbaringen heeft gehad. En nog eens gezegd, de apostel spreekt dan van onzinnigheden, hij zal erover spreken. En dan moet u zien dat ontzaglijk fijnzinnige, dat apostel niet het woord ik gebruikt. Hoeveel mensen die van hun geestelijke ervaringen spreken, zeggen steeds maar ik en nog eens ik, en zeggen steeds meer, brengen zichzelf in het middelpunt. Dat weet u wel. Hoeveel mensen brengen zichzelf in het middelpunt, zogenaamd met geestelijke motieven. Wat doet de apostel? Hij zegt niet ik. Hij zegt ook niet eens dat hij over zichzelf spreekt. Hij zegt, ik ken een mens. Een mens voor 14 jaar. Hij spreekt niet over zichzelf. Over die mens wil ik roemen. En niet over mezelf. Wat doelt hij daarmee? Hij bedoelt, als die ik zegt, dan is het beperkt, dan is dat die beperkte persoonlijkheid met die geschiedenis. Hij heeft het over een ander wezen. Als dat ik, als dat mens zijn, in betrekking gebracht wordt met God, dan is de mens een ander geworden. Dan is die wedergeboren. Dan is die niet meer dat beperkte ik. Het is erin opgenomen. Het is niet weg. Maar het is volmaakt. Het is veranderd. Hij spreekt niet over dat beperkte ik. Hij spreekt over die nieuwe mens. Over die wedergeboren nieuwe mens. Ken een mens voor 14 jaren die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Opgetrokken, staat er. En er vroeg Paulus er nog aan toe of het in het lichaam is gebeurd of buiten het lichaam. Ik weet het niet. Het is zoiets geweest dat hij niet weet of hij nog in zijn lichaam was. Het is ook mogelijk dat de mens, terwijl hij nog op aarde is, tijdelijk aan zijn lichaam onttrokken wordt. Er zijn vele voorbeelden van in de geschiedenis te geven. Dan kan een lichte band met het lichaam verbonden blijven, toch bovenuit zijn. Paulus weet het niet, het is zo overweldigend, het is zo groots geweest, dat hij kan niet zeggen of het in of buiten het lichaam is gebeurd. Hij zegt, God weet het, er is er één die het weet. Er staat erbij, hij is opgetrokken. In de Griekse tekst staat eigenlijk, hij is geroofd. Hij is weggenomen. Zo, hij is er helemaal niet op verdacht geweest, zoals iets geroofd, gepakt, met een snelheid gestolen wordt. Zo is er plotseling vanuit die andere wereld, vanuit die hemelse wereld, is er een greep op hem gedaan, die hem zomaar heeft weggetrokken. En hij wist niet wat er gebeurde. Hij steeg steeds verder, steeds omhoog, steeds hoger, zo hoog als de menselijke gedachten, als de menselijke gevoelens nooit zich kunnen voorstellen dat een mens komt. En hij komt steeds verder van de aarde af. Door al die sferen komt hij heen. En hij verzegt niet wat hij gezien heeft. Maar het gaat met een ontzaglijke snelheid. Gaat het. En hij komt in de hemel. Wat is de hemel? Wat weten wij mensen van de hemel? Alsof wij zomaar over één hemel kunnen spreken. Er is een hemel van allerlei engelen, van allerlei geesten, waar we allerlei mensen kunnen tegenkomen, afgestorvenen die er al zijn opgenomen. En ze staan daar om een mens te begroeten. Maar het is zo ontzaglijk. Paulus kan er ook niet blijven. Gaat de tweede hemel, gaat hij in. Van die eerste naar die tweede hemel. In die tweede hemel waar steeds meer engelen zijn. Hoge geesten waar een mens helemaal geen verstand van heeft. En waar hij geen verwachting van heeft. En dan is hij er nog niet. En dan is hij in de derde hemel opgenomen. Dat is die allerhoogste hemel waarin God is. Die derde hemel. En dan zegt hij, daar hoort hij in, hij is opgetrokken geweest, hij zegt het nog een keer, in het paradijs. Een heel bijzonder deel van de hemel, als het zo kinderlijk, kinderachtig gaan uitdrukken. Het paradijs, wat is die plaats waar de diepste gemeenschap met God is, waar het gesprek op een heel andere wijze plaatsvindt dan bij ons. Bij ons is het over en weer. In ieder gesprek moet je je inspannen om de ander te begrijpen. Wat zou hij of zij bedoelen hiermee? Wat bedoelt die man, die vrouw, als ze dat zegt? Vertolk ik dat wel goed? En als ik het zeg, als ik iets zeg, word ik dan begrepen? Dat moeizame gesprek voeren wij op de wereld, broeders en zusters. Dat moeizame gesprek. En we zijn er zo moe van geworden, dat we dikwijls, als we zogenaamd spreken, alleen maar een beetje praten, niet zeggen de dingen zeggen, die iedereen al lang weet en die iedereen verwacht. Oh, wat zijn die gesprekken dikwijls afschuwelijk, beneden alle pijl. Wat komt er weinig menselijkheid door? Wat wordt er kortom gepraat in plaats van, nee, zo is het daar niet. Het is daar een spreken. Paulus hoort een onuitsprekelijk spreken, waarvan het niet mogelijk is. Niet vergund en niet mogelijk, het mag niet, om het over te brengen in de gewone menselijke taal van wat wij gesprek noemen. En dat betekent, hij heeft God horen spreken. Hij heeft de Heere zelf gezien in het paradijs. Zijn zoon, Heer Jezus, die op de weg naar Damascus heeft gezien. Hij is daar in die heerlijkheid. En wat is nu het meest natuurlijke? Dat als een mens daar is, bij God, door al die hemelen, het doel van alles, het uitgangspunt van alles, die straling, die heerlijkheid, dat onuitsprekelijke, het opheffen van al die misverstanden, van al dat al kan er niet verstaan, van al die moeite, van al die zorgen. Zo ver weg daar beneden ligt die aarde. Al dat gewoel, met al die strijd, met al dat lijden, met al dat afschuwelijke onrecht, met die ontbinding, met die vreselijke nood, met die ontzettende dood waar je nooit aan wendt, aan die al dat gemis en al dat vreselijke, dat je net genoeg ziet om nooit meer te wennen aan de ellende van deze wereld, als je nou opgetrokken bent, daar bij God. En wat is er dan? Wat gebeurt er dan? Dat is een wonderlijke ervaring. Paulus zegt, als die daar is, dan komt daar mogelijk is een Satans engel, dat is dus een bode van de Satan, die worden speciaal toegelaten bij Paulus als hij in de hemel is, en die slaat hem eruit. Die slaat hem eruit met vuistslagen. Hoe het is gebeurd, of die Satans engel in de hemel is gekomen, is niet aan te nemen. Waarschijnlijk is er een lichte band gebleven met het lichaam van Paulus. En heeft die Satans engel geslagen met zijn vuisten op dat lichaam, wat nog in deze wereld was. En Paulus wordt hoe dan ook door die Satans engel uit het paradijs geslagen. Hij is bij God. Hij is in de derde hemel. Er is blijkbaar een macht die hem uit het paradijs slaat. Wat is dat voor iets afschuwelijks? Ja, een engel, dat is dus een bode van de Satan, een handlanger van de Satan, een dienstknecht van de Satan. Van de Satan, wat betekent dat? Satan is de hinderaar, betekent het in het Hebreeuws, die het heil Gods ophoudt. Hij is ook de aanklager. Satan heeft ook een goddelijke functie. Satan heeft gehoord tot de Zoon Gods. En hij heeft altijd nog een goddelijke opdracht. Die hij ondanks zijn boosheid altijd nog uitoefent. Hij is de grote aanklager. Die zegt, zo is het. Hij is het die aldoor herinnert. Dit is de eis van God. Dit heeft God van mensen geëist. En dit hebben ze ervan gemaakt. Hij is de grote aanklager. Steeds weer een Satansengel. Dat is dus een aanklager. Een bode die van de aanklager komt. Die mij met vuisten slaat. En wat is het dan? En dan komen we bij die grote vraag. Wat het eigenlijk is, dan wordt er gesproken van een doorn, een scherpe doorn is mij gegeven in het vlees, aan het vlees geschonken. Ja, hoe je het moet vertalen, zo ongeveer een doorn, kun je zeggen, in het vlees. Maar, gemeente, dat woord doorn, dat brengt een misverstand. Dat laat het eigenlijk niet zien wat er staat. Want een doorn, dat kennen wij allemaal. Je kan ergens zijn, je kan in struiken zitten en je kan een doorn in je vlees, in je hand krijgen. En dan kun je in een pincet nemen en dan kun je het eruit halen. De ene is er moeilijker uit te halen dan de ander. Dat kan het natuurlijk niet zijn. Er staat eigenlijk in de Griekse tekst een woord dat betekent helemaal niet zo'n klein woord als doorn. Er staat paal. Een gepunte paal. Zoals, u weet wel, in de oude krijgskunde, vestingen werden palissaden omheen gezet, van die gepunte palen, om de vijand tegen te houden. Nou, zo'n enkele werd er uitgenomen, zo'n toegespitste paal met zo'n scherpe punt. Dus je zou bijna zeggen, een soort lans is het. En die wordt er vol aan in het vlees, in het lichaam van Paulus gestoten. En die kan er niet uit. Kan er niet uit. Je hebt spieren die in een mens zijn. Weet wel, u kent ze wel uit romantische verhalen. Dat er spieren zijn en als ze eruit getrokken worden, dan sterft die mens. Spier kan er niet meer uit. Zoiets moet u voorstellen dat het is. Er is iets wat in zijn vlees gestoten is. En het is zo hevig, die pijn. En het lijden is zo groot, dat hij geslagen wordt uit de derde hemel bij God, waar hij het onuitsprekelijk spreken heeft gehoord. Nu denken, wat is dat? Daar heeft Paulus zo over nagedacht. Wij hebben ook onze vragen, onze raadselen, ons lijden, en er zijn dingen in ons leven dat je zegt, waarom is het? En je vraagt het aan God. Ik krijg dikwijls geen antwoord. Wat is het dan toch? Wat is het geweest? Men heeft er hierover gezegd. In de eerste plaats moeten we de vraag beantwoorden, wat is het nou eigenlijk? Er zijn mensen die hebben gezegd, het is waarschijnlijk een of andere kwaal, een ongeneeslijke kwaal van Paulus geweest. Sommige mensen spreken van een oogziekte, allerlei veronderstellingen. Oh, boeken zijn erover geschreven, vele delen over wat het allemaal zou kunnen zijn. Want de menselijke geest die heeft zich dat altijd weer afgevraagd. Er zijn ook andere mensen geweest die de verklaring op zijn gegaan van de medische wetenschap en van de psychologie. En die zijn met de verklaring naar voren gekomen, die op het eerste gezicht voor afgestompte mensen wel wat aannemelijk lijkt. Ze hebben namelijk gezegd, let eens op de epilepsie. U weet wel, de zogenaamde toevallen. U weet wel, die vreselijke ziekte, toevallen, epilepsie. Dan kan iemand plotseling overvallen worden en dan slaat hij met zijn hoofd tegen de grond en kan, dat is een vreselijke ziekte. En het is zo, weet u wel, bij een bepaald soort epilepsie of toevallen, krijgen die mensen vlak voordat het gebeurt een ontzaglijke toestand van een heerlijk gevoel. van iets wat zo heerlijk is en dan ineens gaat het beginnen. Nou, zei men, dat zou Paulus gehad hebben. Paulus was een toevalleider. Dan klopt dat natuurlijk helemaal. Ik heb zelfs theologen dit horen zeggen. Zelfs theologen die zich orthodox noemden. Maar het is gewoon onzinnig. Want toevallen keren iedere keer weer. Hier spreekt hij voor 14 jaar. Het is dus een zeer bepaalde keer geweest dat hij die openbaring heeft gehad. En dat die Satans engel is gekomen. En die heeft hem iets in het vlees gestoten, die paal. Maar het is niet bij toevallen, bij epilepsie, wat iedere keer terugkeert en wat niet op een enkel ogenblik gebeurt. Het is ook natuurlijk te onzinnig om los te lopen dan een stuk openbaring, dat je dat zou kunnen leiden tot een soort epilepsie. Als je op een platvloerse wijze wil verklaren, dat zegt niets over de zaak, maar het zegt wel iets over de mensen die op zo'n bekrompen wijze iets willen verklaren. Want er is een woord wat voor de Bijbel uitleg nodig is. Van grote dingen. Heb je te zwijgen of je moet er op grootste wijze van spreken. Dus er zijn maar twee mogelijkheden. Op zwijgen van grote dingen of er op grootste wijze van spreken. Waarom is spreken zo moeilijk? Moet je dikwijls meer zwijgen en verzwijgen in een preek. Wat je zegt, want wee... als je van grote dingen op een kleingeestige en een kleine wijze spreekt, o gemeente, dat is erger dan vloeken. Maar, want het gaat erom dat de grootheid Gods naar voren komt. Bij het vloeken is het eerlijk, dan weet men dat er gelasterd wordt, dan is het duidelijk. Maar als men op kleine wijze, op kleingeestige wijze, van goddelijke dingen spreekt, dan kan men het vaak niet zien. Dan is het niet duidelijk. En daarom is het dus erger. Nee, zo kan men met epilepsie kan men het niet verklaren. Wat is het dan? Ach, gemeente, meestal leest men niet. Er staat in de Bijbel veel en veel meer dan mensen wel vaak zien. Hoe er overheen gelezen wordt. Ach, gemeente, doen we allemaal. Doe ik ook. Ben er jaren mee bezig. Altijd te lezen, altijd te spellen. En iedere keer zie ik dat ik toch weer over dingen heen lees. Maar dan komt er toch veel duidelijk is wat we dan doorgeven. Maar als er maar de ernst in de mens is. Dat hij wil lezen, dat hij wil zoeken. Want het gaat niet om een nieuwsgierigheid, om het oplossen van een puzzel. Of van een wetenschappelijk probleempje. Het gaat hier om het leven zelf voor ons. Want dat brengt de heiligheid. Nu, zou het er dan niet in staan, gemeente? Neem eens onze tekst. De apostel zegt, Satans engel, die met vuisten slaat, een paal in het vlees. En dan volgt het. Hij weet. In tegenstelling tot wat wij meestal zien. Wij weten vaak niet waarom ons iets overkomt. Wij vragen God waarom. En dan beroepen wij ons soms op deze geschiedenis. Van Paulus. Maar Paulus weet heel goed waarom. En het waarom, dat wil hij ook niet achterhouden, dat schrijft hij ook aan de gemeente van Korinthe. En dat kunnen wij ook horen vanavond, opdat ik mij niet zou verheffen. Vanwege de uitnemendheid ter openbaring staat er. Vanwege de uitnemendheid van de openbaring is mij een Satansengel gegeven die mij met vuisten slaat, die mij een paal in het vlees slaat. Vanwege de uitnemendheid der openbaring. Daar staat een woord, het vreemde woord, dat wij ook kennen, hyperbool. Dat is de uitnemendheid. Een hyperbool, dat gebruik ik ook als woord van een overdreven iets. Zeg, een hyperbool is een uitdrukking dat je zegt, nou kun je het wel iets zwakker uitdrukken. Iemand kan het zo sterk, overdreven sterk uitdrukken. Nou, dat woord wordt er gebruikt. Hyperbool. De overmatigheid van de openbaring. Met andere woorden, ik heb niet zomaar openbaring gehad. Ik heb niet iets van de hemel gezien. Zoals je er tegenaan kan kijken in verheven ogenblikken. Ik ben er niet alleen in geweest. Ik heb alleen niet gezien de wereld van de afgestorvenen die juichen voor de troon. Ik heb de engelen gezien, ik heb de aartsengelen gezien, ik heb de troonengelen gezien. Ik heb voor God zelf gestaan en ik heb het onuitsprekelijke, het oerwoord, het woord zelf, het eeuwige woord gehoord. Dat is een bovenmatigheid van openbaring. En omdat ik mij niet zou verheffen. Als je dat gehoord hebt. En dan komt weer die platvloerse, beperkte Bijbel uitleg. Moet toch denken. Als je daar bent voor God. Hoe onwaarschijnlijk het dan is. Dat je nog een aardse ijdelheid zou overhouden. Dat er bedoeld zou zijn omdat ik me niet zou verheffen. Omdat ik niet een trotse kerel zou worden. Ik, Paulus, een trotse kerel. Wat kleingeestig kunnen mensen toch van grote dingen denken. Dacht u dat er in de hemel zoiets was? Als je daar voor God bent. Dat je nog je kleine bekrompen ijdelheidjes hebt. Waar mensen elkander in deze wereld vanwege hun vertwijfeling mee troosten. En hun minderwaardigheidsgevoelentjes mee opheffen. Want dat is toch ijdelheid. En dat is toch wat trots wat de mensen doen. Het is toch zo armzalig dat je er praktisch alleen maar medelijden mee kan hebben. Wel nee, dat is het toch niet. Opdat ik me niet zou verheffen, neem het nou eens letterlijk. Kan u het niet aanvoelen? Zoveel leed. Zoveel strijd. Zoveel miskenning. Nou weer die gemeente van Korinthe. Altijd miskenning. Nooit herkend worden. Altijd alleen zijn. Altijd apart gezet worden. De diepste en hoogste geestverwanten. Wat begrijpen die nog van iemand als Paulus? Altijd en dan al dat verschrikkelijk op die wereld, dat onrecht, dat lijden, dat hopeloze, dat je kan doodvechten en doen en dat het toch niks helpt. Dat allemaal dan opgeven zijn bij God, dan begrijp je toch wel, dat is van het eerste wat voor de hand ligt, dat je toch niet meer terug wil. Zo heerlijk. Bij God, wie wil dan nog naar die heksenketel? Opdat ik mij niet zou verheffen. Opdat ik niet in de hemel zou willen blijven. Dat is het verheffen. Opdat ik niet de hemel in zou gaan. Opdat ik niet met alle geweld bij God zou willen blijven. En bij de Heer Jezus. Hij zegt voor niets niet later. Het is mij verre het beste om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Gemeente, dat is het wat Paulus hier bedoelt. En dan mag het niet, het mag niet. Wat doet de Heer dan? Daar komt die Satansengel. Die hem met vuisten slaat. Die hem eruit rukt. Die zorgt dat hij zich niet verheft tot in de hoogste hemelen. Dus geen trots men daar wil blijven. Wat is dat dan? Wat brengt die Satansengel dan? Wat is die paal? Ach, gemeente. Broeders en zusters. Broeder en zuster, laat ik in het enkelvoud spreken. Want het gaat hier om het fijnste en diepste geestelijke waarnemen. Mijn zusters, Moeder en zuster, u weet het toch wel. Wat is nou de paal wat je het meest doet lijden in deze wereld? Zal ik het opnoemen? Moet ik het nog zeggen? Komen dicht bij Paulus? Begrijpen we er met eerbied iets van? Weet u wat het is? Denk eens wat je misgedaan hebt in je leven. Wat niet meer in te halen is. Onherroepelijk te laat is. Oh, u wil het wegpraten. Is er iemand in de kerk die durft te zeggen dat hij niet voor bepaalde dingen in zijn leven te laat is gekomen? Dat hij dingen heeft gedaan die niet meer te herstellen zijn? Paulus heeft de gemeente Gods vervolgd. De man en vrouw heeft die gebonden gevoerd naar Jeruzalem. Er zijn mensen omgekomen die niet meer in het leven kan brengen. En dan zijn ze dan in de hemel. Hij kan het niet meer voorkomen. Dat in de eerste plaats. En dat is niet alles, want daar kun je niet meer blijven. Er is veel meer. Oh, als het daar alleen maar meer is. Nee, gemeente, dan is er nog een diepe inwijding. En het is dit, heel veel mensen zien dat niet. Maar dat is dat je duidelijk gaat worden, soms in de kreet van een enkel lijdende, van een enkel lijdend schepsel, van een klein kind dat lijdt en dat gaat sterven. Of van een ander mens die daar wanhopig je aankijkt en lijdt. Denk aan de geschiedenis, aan de slagvelden. Moet eens daar bij Verdun over die velden gaan van die Eerste Wereldoorlog. En ik noem maar dingen die zo opkomen. Nameloos lijden. Mensen die elkaar niet begrijpen. Mensen die elkaar het leven zuur maken. Het is een wereldgemeente. En als je er in het algemeen over spreekt, dan is die niet duidelijk. Alle ellende, alle tranen, alle leed. Ja, dat kun je wel zo zeggen. Dan zie je het niet. Je moet ze op een enkele traan letten. Je moet dus één verbijsterde blik moet je opletten. Je moet eens één geplaagd dier horen. O gemeente, kijk, dat komt op je af. En de mensen hebben honderden uitvluchten gevonden. En het is daarom, en het is daarom, en ik heb er geen moeite mee. Ik sprak ook laatst op met een paar hele vrome godsdienstige mensen. Die zeiden, daar heb je niks mee te maken, want dat is Gods wil en dan kun je eraan voorbij gaan. Ja, ja, en zij kunnen rustig door slapen of koffie drinken, wat ze dan willen. Nee, gemeente, dat is die paal in het vlees, dat je zegt, mijn God, bij het ouder worden snap ik er steeds minder van. Toen ik jong was, ja, toen wist ik antwoorden te geven. Toen wist ik precies en prachtig te zeggen waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. Omdat ik toen niet ingewijd, ik was al ingewijd. Maar ik was niet zo diep ingewijd. En dat zullen mensen die geestelijk leven met mij kunnen meevoelen. En ik sta je nou toch eigenlijk wel wat bevindelijk te spreken. Ik spreek over een innerlijke mystieke ervaring. Je komt dichter bij God. Je wordt dieper geestelijk ingewijd. Naarmate je minder van het leven begrijpt. Ik herhaal. Je wordt dieper ingewijd naarmate je minder van het leven begrijpt, naarmate je er meer door verbijsterd bent. Op laatst kan het zo erg worden, zoals Jezus, de top van dit alles, die het beleefd heeft, die droevig en zeer beangst werd, en wiens ziel bedroefd was tot de dood, omdat alle lijden verstaan werd en alle schuld en alle zonde. O gemeente, dat is de paal in het vlees.
Daar heb je.
Dat is het nou. En daarmee ga je naar God. Dat is het. Heere God, waarom dit, waarom dat en waarom al dat lijden in die geschiedenis, in die levens, in die naaste kring. En dat heeft Paulus gezegd, mijn eigen schuld daarbij. Wat heb ik eraan bijgedragen? Natuurlijk heeft er veel aan bijgedragen. Dat hebben we allemaal gedaan en je kunt de menselijke schuld, kun je als heel belangrijk stellen, het is zo. Het is allemaal gemeente, maar... Wat voor antwoord kreeg Paulus? Het werd niet weggenomen. Het wordt ook pas weggenomen bij de wederkomst. Dan wordt het pas weggenomen. Maar Paulus mag niet in de hemel zich onttrekken. Wat zegt de Heer? Paulus zegt, Paulus, mijn genade zij u genoeg. Mijn genade, wat is dat? Wat is dat, broeders en zusters, de genade Gods? Genade, dat is die onverwoestbare band die een ziel met God kan hebben. Dwars door alles heen, al vloekt hij, al scheldt hij, al vraagt hij aan God, al gaat hij tekeer, al... Maar je hebt mensen die tegen God als het ware kunnen schelden en toch zijn kinderen zijn. En toch met hem verbonden zijn. Zoals Job dat heeft gedaan. Dat is genade. Dat is die onverwoestbare band. Die ook blijft als iemand helemaal in de war is. Zelfs wanneer die krankzinnig wordt. Want dat is maar tussen krankzinnigheid en een andere staat eigenlijk zo weinig. Een iets is genade. Dat nooit weg te nemen is. Omdat het niet in ons is, maar omdat het in God rust en van God is, geopenbaard in ons Heer Jezus. Dat is genade. Maar dan staat er ook nog iets over de kracht. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En er staat een woord... Komt in zwakheid tot zijn hoogste bestemming, tot zijn doel. Dat is zijn hoogste bestemming, zo staat het er eigenlijk. Mijn kracht, daar staat het woord dynamis in het Grieks. Dat is waar ons woord dynamiet, dynamiek en al die woorden van afgeleid zijn. Die kracht, dat is de dynamis, die kracht Gods. Die in de hemel is. Koninkrijk komen. Wat in onze Vader staat. Want van u is het koninkrijk boven. En de kracht. Dat is. En de heerlijkheid. Dat is het openbaar worden van die kracht. Tot in eeuwigheid. En nu is het dit, gemeente. Nog even stap. Nog even geduld hebben. Het is toch zo'n leerdienst. Ik ben bijna klaar. Maar. Je kunt je afvragen. Waarom moest Paulus terug? Dus dezelfde vraag, die laatste vraag, waarom heeft God een wereld geschapen? Waarom was het niet genoeg daar in die hemel? Waarom moest het hele spel en treurspel er zijn van deze wereld? Dat zijn toch vragen. En dan blijkt het dat Gods kracht van de hemel op een bijzondere wijze als heerlijkheid openbaar wordt. Niet in de eerste plaats in de hemel, maar als heerlijkheid in de gebrekkigheid, in de zwakheid, in de krachteloosheid, in de ontzettende verlatenheid van deze wereld. Daar wil God dat zijn heerlijkheid openbaar wordt. In deze zwakheid. Hij laat ons niet alleen. Het is niet zo dat hij zegt, ik onttrek mensen en schepselen aan de schepping en neem ze op in de hemel. wat zo verleidelijk was, wat Paulus zegt. Nee, hier op die plaats waar u staat, waar ik ben, te midden van al dat lijden, te midden van al die raadselen, te midden van al die schuld. Daar wil God dat zijn kracht als eer, als heerlijkheid van hem openbaar wordt. Dat is het geheimnis van de openbaring van onze Heer Jezus. De apostel zegt niet, wij hebben zijn kracht gezien, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En die heerlijkheid, dat is nu de kracht die in het vlees, in de zwakheid, in alle gebrek, volbracht, openbaar wordt. Dat is het juist. Hier en nu moet het gebeuren. In dit leven. Het is niet zo dat je daar zomaar een nieuwe gestalte krijgt. Je nieuwe lichaam wordt opgeroepen uit het oude zwakke. Het is niet dat je het loslaat. Het wordt erin opgenomen. Alles wat zin heeft, je leven, met al zijn verdriet, met al zijn moeite, daaruit roept God zijn kracht die in zwakheid, juist in die duisternis, tot voltooiing, tot zijn doel komt. God wil niet deze wereld, ons leven, loslaten, maar hij wil hieruit, uit deze zwakheid, uit dit verderf, uit deze zonde, wil hij zijn heerlijkheid doen opgaan. Gemeente, dat is het geheimnis van Golgotha. Dat is het geheimnis van de opstanding. Dat heeft de apostel hier geleerd. Hij mocht daar niet blijven in die hemel. Hij heeft het mogen zien. Hij is uitverkoren om in de grote strijd te zien dat de heerlijkheid Gods er is. Hij heeft de kracht van God in de hemel mogen zien. Maar opdat hij moest naar de aarde om te zien dat die kracht heerlijkheid werd, openbaring, tot voltooiing kwam. En nu zeg ik het, en dat zegt de tekst. De kracht van God vindt zijn voltooiing niet in de hemel, maar op de aarde. En dan moet Paulus zijn dienstmecht daar naartoe. Om dat grootste, om dat heerlijke te zien, dat die kracht tot verheerlijking komt. Waar gebeurt dat, gemeente? Waar het gebeurt, het is nog niet zo goed te zien. En toch, als we opletten in ons leven, er zijn die punten. Overal ga je het zien. Als je er oog voor krijgt, voor het nieuwe leven, dat doorbreekt. En dat komt, dat door Jezus is geschonken, dat opengebroken is, dat hij de vreugde van de uitstorting van de geest wordt gegeven, die ons leven verlicht. En wie oren heeft die horen, wie ogen heeft om te zien, die ziet het. Want het gebeurt hier, gemeente, ook nu, ook vandaag, in de zwakheid, in de duisternis, komt Gods kracht tot openbaring. En daarom is Paulus niet iemand die plezier heeft in lijden en al die dingen. Zo leggen de mensen het ook weer uit. Ik heb een welbehagen in lijden en al die... Hij heeft een welbehagen. Terwijl die staat in het lijden, want hij heeft er oog voor gekregen. Dat ook juist daarin de goddelijke kracht zich openbaart en vernieuwend, herbarend werkt in deze wereld. Gemeente, dat is het wat hij heeft gezien. Daarom heeft hij een vreugde. Terwijl hij is in het land van de schaduwen, in deze wereld, met al zijn duisternis, met al zijn zonden, met al zijn raadselen. Daarom ziet hij het. Daar openbaart zit de kracht. Gemeente der Heren, we hebben een ogenblik van deze dingen gesproken. Toepassing is niet nodig. Mogen we één ding zien. Als het in ons leven doordringt. Het gevoel van schuld. Het ervaren van het lijden ter wereld. Die kracht wordt in die duisternis, in die zwakheid gebracht. Daarom heeft Paulus die doorn, die paal in het feest gekregen. Om nog meer te zien van Gods heerlijkheid en van de werking zijner kracht dan hij in de derde hemel kon zien. Want de kracht van de hemel, ik herhaal het, wordt volledig openbaar, komt tot zijn volledig doel en bestemming op de aarde. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Maar zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.